Volg hun geloof na. Ik ben bereid te gaan. Rebecca keek uit over het ruige landschap, terwijl de schaduwen langer werden. Na weken reizen was ze eindelijk een beetje gewend aan de schommelende gang van de kameel waarop ze zat. Haran, de plaats waar ze was opgegroeid, lag ver achter haar, honderden kilometers naar het noordoosten. Ze zou haar familie misschien nooit meer zien. Ze moet zich van alles over haar toekomst hebben afgevraagd, vooral nu de reis bijna voorbij was. De karavaan was door een groot deel van Kanaan gereisd en trok nu door de Negeb, wat een veel ruiger gebied was. Het land was hier te ruig en te droog om van alles te kunnen verbouwen, maar er was genoeg gras om bijvoorbeeld schapen te laten grazen. Het was bekend terrein voor haar bejaarde gids. Hij kon niet wachten tot hij zijn meester het goede nieuws kon vertellen. Rebecca zou met Isaak trouwen. Maar Rebecca moet zich hebben afgevraagd hoe haar leven er in dit nieuwe land uit zou zien. Wat voor man was Isaak, haar bruidegom? Ze hadden elkaar nog niet eens ontmoet. Zou hij blij zijn om haar te zien? En wat zou zij van hem vinden? In veel delen van de wereld lijkt het idee van uithuwelijken misschien vreemd. In andere delen zijn zulke huwelijken heel gewoon. Wat je achtergrond ook is, je bent het er vast mee eens dat Rebecca een onbekende toekomst tegemoet ging. Ze was heel moedig en gelovig. Dat moeten wij ook zijn als we met veranderingen te maken krijgen. Door haar geloof had Rebecca nog meer mooie en zeldzame eigenschappen ontwikkeld. Ook voor uw kamelen zal ik water putten. De grote verandering in Rebecca's leven begon met iets wat voor haar waarschijnlijk heel normaal was. Ze groeide op in of dichtbij Haran, een stad in Mesopotamië. Haar ouders waren anders dan de meeste mensen in Haran. Zij waren geen aanbidders van de maangod Sin. Jehovah was hun god. Rebecca werd een knappe jonge vrouw, maar ze was niet ijdel of arrogant. Ze was ondernemend en bleef moreel rein. Haar familie was rijk genoeg om bedienden te hebben, maar Rebecca werd niet verwend of behandeld als een prinses. Haar ouders leerden haar een harde werker te zijn. Zoals zoveel vrouwen in die tijd had Rebecca enkele zware taken, waaronder water halen voor de familie. Elke avond liep ze met een kruik op haar schouder naar de waterbron. Op een avond rende een oude man naar haar toe nadat ze haar kruik had gevuld. Hij zei: "Geef mij alstublieft een slokje water uit uw kruik." Het was een heel bescheiden en beleefd verzoek. Rebecca kon zien dat de man een lange reis achter de rug had. Dus haalde ze snel de waterkruik van haar schouder en liet ze de man van het verse, koele water drinken. Niet slechts een slokje, maar genoeg om zijn dorst te lessen. Ze zag ook dat hij 10 kamelen bij zich had en dat hun drinkbak nog niet was gevuld. Ze merkte dat hij met een vriendelijke blik naar haar keek en ze wilde zo gul mogelijk zijn. Daarom zei ze: "Ook voor uw kamelen zal ik water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben." Genesis 24, vers 17 tot 19. Rebecca bood niet alleen maar aan om de kamelen een klein beetje water te geven, maar om water te putten totdat ze genoeg gedronken hadden. Een dorstige kameel kan wel 100 liter water drinken. Als alle 10 kamelen erg dorstig waren geweest, had dat een hoop werk voor Rebecca betekend. In dit geval waren de kamelen waarschijnlijk niet zo dorstig. De voetnoot luidt: "Het was al avond. Het verslag zegt niet dat Rebecca uren bij de bron bezig was. Er wordt ook niet gezegd dat haar familie al sliep tegen de tijd dat ze klaar was, of dat ze kwamen kijken waarom ze zo lang wegbleef." Einde voetnoot. Maar wist Rebecca dat? Nee. Ze wilde graag hard werken om de oude man gastvrijheid te tonen. Hij nam haar aanbod aan. Daarna keek hij aandachtig hoe ze heen en weer rende om steeds weer water te halen en de drinkbak te vullen. Rebecca is een mooi voorbeeld voor ons. Mensen in deze tijd worden steeds egoïstischer. Zoals voorspeld zijn mensen zichzelf gaan liefhebben en willen ze geen moeite doen voor iemand anders. 2 Timotheüs 3, vers 1 tot 5. Deze jonge vrouw die heen en weer rende naar de waterbron is een goed voorbeeld voor christenen die zo'n egoïstische houding willen vermijden. Rebecca moet gemerkt hebben dat de man naar haar bleef kijken. Het was geen ongepaste blik, maar een blik van bewondering en blijdschap. Toen Rebecca eindelijk klaar was, gaf hij haar kostbare sieraden cadeau. Daarna vroeg hij: "Wiens dochter zijt gij? Vertel het mij alstublieft. Is er in het huis van uw vader ook plaats voor ons om te overnachten?" Toen ze hem over haar familie vertelde, werd hij nog enthousiaster. Spontaan voegde ze eraan toe: "Er is bij ons zowel stro als veel voer ook plaats om te overnachten." Dat was een gul aanbod, omdat er ook nog anderen met de oude man meereisden. Daarna rende ze vooruit om haar moeder te vertellen wat er was gebeurd. Genesis 24, vers 22 tot 28 en 32. Rebecca's ouders hadden haar geleerd gastvrij te zijn. Dat is nog een eigenschap die we tegenwoordig steeds minder zien, en waarin we het geloof van deze vriendelijke jonge vrouw kunnen navolgen. Geloof in God zou ons ertoe moeten bewegen gastvrij te zijn. Jehovah is gastvrij, want hij helpt iedereen en hij wil dat zijn aanbidders zijn voorbeeld volgen. Als we ook gastvrij zijn tegenover personen die dat misschien nooit tegenover ons zullen zijn, maken we onze Vader in de hemel blij. Gij moet een vrouw voor mijn zoon nemen. Wie was die oude man bij de bron? Hij was een bediende van Abraham, de broer van Rebecca's opa. Daarom was hij welkom in het huis van Betuel, de vader van Rebecca. Deze bediende heette waarschijnlijk Eliezer. De voetnoot luidt: Eliezer wordt niet genoemd in dit verslag, maar hij was waarschijnlijk de bediende over wie wordt gesproken. Abraham was van plan geweest al zijn bezittingen aan Eliezer na te laten als hij geen erfgenaam zou krijgen. Daaruit blijkt dat Eliezer de oudste en meest vertrouwde bediende van Abraham was. En zo wordt de bediende in dit verslag ook beschreven. Einde voetnoot. Hij kreeg eten aangeboden, maar hij weigerde te eten totdat hij had verteld waarom hij daar was. Hij sprak heel enthousiast, want wat hij net had gezien was er een krachtig bewijs van dat zijn God, Jehovah, hem bij deze belangrijke taak hielp. In welk opzicht? Denk je eens in hoe geboeid Betuel en Laban, de broer van Rebecca, naar het verhaal van Eliezer geluisterd moeten hebben. Hij vertelde dat Jehovah Abraham in Kanaan had gezegend en dat Abraham en Sara een zoon hadden, Isaak, die alles zou erven. Abraham had zijn bediende een belangrijke opdracht gegeven. Hij moest onder Abrahams familieleden en Haran op zoek gaan naar een vrouw voor Isaak. Abraham had Eliezer laten zweren dat hij geen Kanaanitische vrouw voor Isaak zou uitkiezen, omdat de Kanaanieten Jehovah niet respecteerden en aanbaden. Hij wist dat Jehovah dat volk uiteindelijk voor hun slechte daden zou straffen. Abraham wilde niet dat zijn geliefde zoon Isaak verbonden zou zijn met deze mensen en hun immorele gedrag. Hij wist ook dat zijn zoon een belangrijke rol zou spelen bij de vervulling van Gods belofte. Eliezer vertelde verder dat hij tot Jehovah had gebeden toen hij bij de bron was aangekomen. Eigenlijk had hij Jehovah gevraagd de jonge vrouw met wie Isaak zou trouwen uit te kiezen. Eliezer had Jehovah namelijk gevraagd om het meisje dat hij geschikt vond voor Isaak naar de bron te laten komen. Als Eliezer om water zou vragen, moest ze niet alleen hem wat te drinken geven, maar ook aanbieden zijn kamelen water te geven. En wie bleek dat te zijn? Rebecca. Wat zal ze verbaasd zijn geweest toen ze hoorde wat Eliezer en haar familie vertelde. Betuel en Laban waren onder de indruk van het verhaal van Eliezer. Ze zeiden: "Van Jehovah is deze zaak uitgegaan." Zoals de gewoonte was, sloten ze een huwelijksverbond waarmee Rebecca aan Isaak werd beloofd. Genesis 24, vers 50 tot 54. Maar betekent dit dat Rebecca er helemaal niets over te zeggen had? Weken daarvoor had Eliezer in verband daarmee tegen Abraham gezegd: "Misschien gaat die vrouw niet met mij mee." Waarop Abraham zei: "Dan hoef je je niet langer aan je belofte te houden." Genesis 24, vers 39 en 41, Bijbel in gewone taal. Ook Rebecca's familie vond het belangrijk hoe zij erover dacht. Eliezer was zo blij dat zijn missie was geslaagd, dat hij de volgende ochtend aan Rebecca's familie vroeg of hij haar meteen naar Kanaan mee mocht nemen. Maar zij wilde dat ze nog minstens 10 dagen zou blijven. Uiteindelijk besloten ze: "Laten wij de jonge vrouw roepen en navraag doen." Genesis 24, vers 57. Dit was een cruciaal moment in Rebecca's leven. Wat zou ze zeggen? Zou ze op de gevoelens van haar vader en haar broer inspelen en hun vragen haar te redden van deze reis naar het onbekende? Of zou ze het een voorrecht vinden deel uit te maken van iets wat duidelijk door Jehovah werd geleid? Uit haar antwoord bleek hoe ze dacht over deze plotselinge en misschien wel intimiderende verandering in haar leven. Ze zei simpelweg, ik ben bereid te gaan. Genesis 24, vers 58. Wat had ze een positieve instelling. Onze gewoonten, wat trouwen betreft, zijn waarschijnlijk heel anders. Maar toch kunnen we veel van Rebecca leren. Voor Rebecca was wat Jehovah wilde het belangrijkste, niet wat zij zelf wilde. Ook nu nog is de beste raad over het huwelijk in de Bijbel te vinden, waar je bijvoorbeeld op moet letten bij het kiezen van een partner, en hoe je zelf een goede huwelijkspartner wordt. Wees zo verstandig Rebecca's voorbeeld te volgen en dingen op Jehovah's manier te doen. Wie is die man daar? Betuels familie zegende hun geliefde Rebecca. Daarna gingen Rebecca, Deborah, die haar voedster was geweest, en enkele dienstmeisjes mee met Eliezer en zijn mannen. Het duurde niet lang voordat Haran ver achter ze lag. Het was een lange reis van ongeveer 800 kilometer, die waarschijnlijk zo'n 3 weken duurde. Het was uiteraard geen luxe reis. Rebecca had genoeg kamelen gezien, maar we weten niet of ze er vaak op had gereden. Haar familie wordt in de Bijbel beschreven als herders, niet als handelaren die met hun kamelen door de woestijn reisden. Iemand die voor het eerst op een kameel zit, heeft er daarna meestal last van, zelfs na een heel kort ritje. Hoe dan ook, Rebecca focuste zich op de toekomst en probeerde zoveel mogelijk te leren over Isaak en zijn familie. Eliezer zal haar 's avonds bij het kampvuur ongetwijfeld hebben verteld over Jehovah's belofte aan zijn vriend Abraham. Uit Abrahams geslachtslijn zou een nakomeling voortkomen die de hele mensheid zou helpen. Denk er eens over na hoe indrukwekkend het moet zijn geweest voor Rebecca, toen ze besefte dat Jehovah's belofte vervuld zou worden via haar aanstaande man, Isaak, en dus ook via haar. Eindelijk brak de dag aan die we aan het begin van dit artikel beschreven. Terwijl de karavaan de Negeb doortrok en de schemering viel, zag Rebecca een man in het veld lopen. Hij was in gedachten verzonken. De Bijbel zegt dat zij zich met een snelle beweging van de kameel liet afglijden, misschien wel voordat de kameel op zijn knieën kon gaan zitten, en dat ze aan haar gids vroeg, wie is die man daar die ons in het veld tegemoet komt? Toen ze hoorde dat het Isaak was, bedekte ze haar hoofd met een sjaal. Genesis 24, vers 62 tot 65. Waarom deed ze dat? Blijkbaar was het een teken van respect voor haar toekomstige man. Die onderdanigheid lijkt misschien ouderwets, maar iedereen kan leren van haar nederigheid. We kunnen toch allemaal werken aan die mooie eigenschap? Isaak, die rond de 40 was, was nog steeds verdrietig over de dood van Sara, zijn moeder, die 3 jaar daarvoor was overleden. We kunnen dus aannemen dat Isaak een gevoelige en vriendelijke man was. Wat een zegen was het voor hem dat hij een vrouw kreeg die zo ijverig, gastvrij en nederig was. Konden ze met elkaar overweg? De Bijbel zegt alleen, hij kreeg haar lief. Genesis 24, vers 67. Ook voor ons is het zo'n 39 eeuwen later niet moeilijk om van Rebecca te gaan houden. We kunnen alleen maar bewondering hebben voor haar moed, ijver, gastvrijheid en nederigheid. Wij allemaal, jong of oud, man of vrouw, getrouwd of single, doen er goed aan haar geloof na te volgen. Einde van het artikel.